Richteren, hoofdstuk 4 en 5. Dat is het onderwerp van vanavond. Richteren, hoofdstuk 4 en 5. Waarom doen we deze studie? Omdat het een illustratie is van de moeilijkheden waarin wij vandaag de dag kunnen verkeren. Toen lag het hele land open. Toen was de zegen van God bereikbaar. De Heere had het land overvloeiend van melk en honing klaargelegd. Ze hoefden alleen maar hun voet erop te zetten. En dat is aanvankelijk ook even zo geweest, althans ten dele. Maar toch, ze hebben genoten van de zegen van dat land. En toen Jozua gestorven was en de oudsten die Jozua hadden overleefd ook gestorven waren, toen is het bergafwaarts gegaan. En dan komen de vijanden. En die hebben het gemunt op de zegen. Wat was die zegen van het beloofde land? Nou, dat daar verbouwd werd, er was koren, daar was er waren druiven, er waren olijven, er waren olierijke vruchten. En die dieven die komen echt niet, die vijanden komen echt niet om te ploegen of om te zaaien. Die komen om wat gezaaid is weg te nemen. Ze proberen dus de zegen van Israël te kapen. En dat lukte aardig. Daar waren ze bedreven in. En als je dat nu 40 jaar volhoudt, dan word je steeds beter. Dit is de insteek. U en ik zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Het land ligt voor u open. Ik ga dezelfde taal gebruiken. U mag het in bezit nemen. U mag uw hand erop leggen. U mag het tot uw eigendom maken, in uw hart leggen en u mag ervan gaan genieten. Maar als u een beetje afzwakt, als het een beetje niet zo goed gaat, dan komt de vijand en die probeert juist die zegen weg te nemen. En als ik nu, ik ga niet al te scherp oordelen over anderen, het geheel bezie van wat er nog over is aan bijzondere zegen van de Heere voor de gemeente vandaag. Nou, we zijn al blij als we durven zeggen, we zijn gelovig geworden. We hebben vrede met God door onze Heer Jezus. Alsof dat het einddoel zou zijn, alsof dat het hoogste zou zijn, het hoogst haalbare zou zijn, dat is niet zo. Er is veel en veel meer. U bent gezegend met alle geestelijke zegening. En de vraag is, waar zie je dat en hoe ervaar je dat? En hoe ver is de vijand in het wegnemen van die zegen? Nou, dat is het Richterenboek. Daarom het Richterenboek, omdat het een heel actueel boek is voor de gemeente, voor de kerk, voor het getuigenis van God op aarde van vandaag. Richteren 4. Toen Ehud, dat was een vorige richter, een rechter of een richter, iemand die leiding gaf, die recht sprak. Toen Ehud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. En daarom leverde de Heere hen over in de hand van Jabin, de koning van Kanaan. Die lui die hebben daar gewoond, die hadden daar weggedreven moeten worden, maar dat is niet gebeurd. Die zijn daar blijven hangen. En die zijn machtig geworden. En die koning die regeerde in Hazor. En zijn legerbevelhebber was Sisera. En deze nu woonde in Haroset Hagoyim. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere, want hij had 900 ijzeren strijdwagens. En hij had de Israëlieten met geweld onderdrukt 20 jaar lang. En Deborah, een vrouw die een profetes was, de vrouw van Lapidot, die gaf in die tijd als richter leiding aan Israël. Zij woonde onder de palmboom van Deborah, tussen Rama en Bethel, in de buurt waar Samuel gewoond heeft, in het bergland van Ephraim. En de Israëlieten gingen voor de rechtspraak naar haar toe. En zij stuurde een bode en liet Barak, de zoon van Abinoam, uit Kedes in Naphtali roepen. En zei tegen hem, heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden, ga, trek op naar de berg Tabor en neem 10.000 man met u mee van de nakomelingen van Naphtali en van de nakomelingen van Zebulon. Dan zal ik bij de beek Kison Sisera, de legerbevelhebber van Jabin, van die koning van Kanaan, naar u toetrekken met zijn strijdwagens en zijn troepenmacht en ik zal hem in uw hand geven. Toen zei Barak tegen haar, als u met mij mee zult gaan, dan ga ik. Maar als u niet met mij mee zult gaan, dan ga ik niet. En zij zei, ik zal wel met u meegaan. Maar er zal op de weg die u gaat voor u geen eer te behalen zijn. Want de Heere zal Sisera overleveren in de hand van een vrouw. Toen stond Deborah op en ging met Barak naar Kedes. Dat betekent heiligdom. En Barak riep vervolgens Zebulon en Naphtali te Kedes bijeen. En hij trok te voet op met 10.000 man. Ook Deborah trok met hem op. Heber nu, de Keniet, had zich afgezonderd van Kain. Dat waren dus de Kain-nakomelingen, de Kanaanieten. Dus die Heber die had zich daarvan afgezonderd. En van de zonen van Hobab, de schoonvader van Mozes. Hij had zijn tenten opgezet aan de eik in Zaanaim, die bij Kedes staat, dus vlakbij de plek waar Deborah en Barak ook kwamen. Toen vertelde men Sisera dat Barak, de zoon van Abinoam, de berg Tabor was opgetrokken. Daarop riep Sisera al zijn strijdwagens bijeen, 900 ijzeren strijdwagens en al het volk dat bij hem was, vanuit Haroset Hagoyim, bij de beek Kison. En Deborah zei tot Barak, sta op, want dit is de dag waarop de Heere Sisera in uw hand gegeven heeft. Is de Heere niet uitgetrokken voor u uit? Toen daalde Barak van de berg Tabor af met 10.000 man achter zich. En de Heere bracht Sisera met al zijn strijdwagens en heel zijn leger door de scherpte van het zwaard in verwarring voor Barak, zodat Sisera van zijn wagen afklom en te voet vluchtte. Barak joeg de strijdwagens en het leger na tot Haroset Hagoyim. En heel het leger van Sisera viel door de scherpte van het zwaard. Zelfs niet één bleef erover. En Sisera vluchtte te voet naar de tent van Jael, de vrouw van Heber, de Keniet. Er was namelijk vrede tussen Jabin, de koning van Hazor, en het huis van Heber, de Keniet. En Jael kwam naar buiten, Sisera tegemoet en zei tegen hem, wijk af van uw weg, mijn heer, wijk af van uw weg en kom bij mij. Wees niet bevreesd. En hij week naar haar af in de tent en zij dekte hem toe met een deken. Daarna zei hij tegen haar, geef mij toch een beetje water te drinken, want ik heb dorst. Toen opende zij een leren melkzak en gaf hem te drinken en dekte hem weer toe. Ook zei hij tegen haar, ga bij de ingang van de tent staan en als iemand komt en u vraagt en zegt, is hier iemand, dan moet u zeggen, niemand. Vervolgens nam Jael, de vrouw van Heber, een tentpin, nam een hamer in haar hand en ging stilletjes naar hem toe, dreef de pin in zijn slaap, zodat hij aan de grond vast zat. Hij was namelijk in een diepe slaap gevallen en uitgeput en hij stierf. Dan hoofdstuk 5. Toen zong Deborah, de zoon van Abinoam, op die dag. Nu de leiders in Israël de leiding hebben genomen, nu het volk zich vrijwillig gegeven heeft, loof de Heere. Ik laat de rest van hoofdstuk 5 even staan. Ik hoop dat u dat voor uzelf leest. Eerst tot zover dus. Ik heb zelf het voorstel gedaan om over het Richterenboek een serie studies te houden, met jullie te delen. Natuurlijk denk je dan van tevoren na en vraag je je af, is dit wel zinvol? Heeft dit wel zin om een 9-tal studies over dit boek te houden? En komt het wel over? Is dit wel tot zegen voor die die luisteren? Of is het alleen maar voor hobbyisten die toch al aan het zoeken zijn? Hoe ga je dit zien? Dat zijn allemaal vragen die vooraf al opkomen. En ik heb vooraf rust gekregen om het toch te doen. En als het moment er is om over hoofdstuk 4 iets te zeggen over deze Deborah en deze Barak, toen kreeg ik het een beetje benauwd. Ik denk, wat moet ik nu? Wat is nu de feitelijke zegen voor jullie die luisteren, of voor allen die later nog een filmpje zien, het wordt opgenomen, of een cd'tje beluisteren of gaan downloaden zonder een cd? Dat is echt de vraag. Dat is ook de worsteling die je hebt. En wat zie je hier van de Heer Jezus? En u weet misschien, ik heb een bijzondere opdracht gekregen om over hem te praten, over de Heer Jezus te spreken. Niet over mijzelf, ook niet over mijn kennis, maar over hem. En wat vind je nu in deze geschiedenis van hem terug? Nou, misschien zal u aan het eind van de avond een gedachte binnenstormen. Dit had ik niet gedacht, dat er zoveel van hem te vinden was. In elk geval, de schets is al gelegd. De vijand, de Kanaaniet, de aardse betrekkingen, de aardse dingen, ja, die waren er al en die zijn er nog en die hebben zich versterkt gevoeld omdat de Israëlieten verzwakten, verslapten. En die hebben een behoorlijke stevige hand over Israël gehad, 20 jaar lang. En ze hebben hen behoorlijk arm gemaakt. Ze hebben steeds hun leeftocht, hun voedsel, steeds hun groei in maatschappelijke dingen verhinderd. En ze hebben steeds geprobeerd om het zo moeilijk mogelijk te maken. Waarom er in die tijd geen mannelijke richter was, ja, dat is natuurlijk een vraag die onmiddellijk opkomt. Is dat dan niet de eerste keer van een vrouw die voorganger is? U hoort hem al. Dit is een discussiepunt. Ja, maar Deborah toen toch ook? Oh ja. Nou, Deborah heeft zich in elk geval niet losgemaakt van haar man. Uit het feit dat hier expliciet gezegd wordt dat ze die meneer Lapidot tot man had, geeft de Bijbel aan dat ze zich onder dat gezag, onder die situatie heeft gesteld. Bovendien, als ze recht sprak, deed ze dat niet, laat ik maar zeggen, bij de tabernakel in Silo of waar dan ook, maar deed ze dat bij haar eigen huisje onder de Deborah-palm, dat betekent bij haar in de tuin. Daar heeft ze recht gesproken. Daar heeft ze dienst gedaan. En waarom? Dit is een moeilijke. Hoe zou het komen dat er zoveel vrouwen bij de Heer Jezus waren in de tijd dat de Heer Jezus zijn omwandeling maakte? En hoe zou het komen dat in de tijd van Paulus altijd eerst de vrouwen tot bekering kwamen? Denkt u maar aan de Lydia, de purperverkoopster van Thyatira. Bijvoorbeeld zo'n voorbeeld. Of Dorcas of anderen. Waar blijven de mannen? Het mannelijke staat in de Bijbel altijd voor een kracht om dat wat het vrouwelijke voorstelt ook waar te maken. Het vrouwelijke duidt altijd op een positie, ondergrond, achtergrond, vertrekpunt. En het mannelijke staat voor de kracht waarmee die positie ook werkelijkheid kan worden. En die kracht die gaat als eerste tekortschieten. Dat zie je altijd. Je kunt wel zeggen, nou, we hebben alle zegen, maar ja, de kracht om die positie te verwerkelijken, nou, daar is misschien wel het een en ander van te zeggen. En dat is ook zo. En dan is het heel merkwaardig dat in haar lied in hoofdstuk 5, zij zegt, leiders ontbraken in Israël. Dat is een vrije vertaling van vers 7 van hoofdstuk 5. Hier in deze herziende statenvertaling staat, de dorpen lagen verlaten. Maar in de NBV-vertaling en ook in de NBG-vertaling staat, leiders ontbraken in Israël. De dorpen lagen verlaten, dat zegt dat ook al. Daar was niemand meer. Door de narigheid in Groningen zijn bepaalde dorpen bijna verlaten. Dat doet je een beetje pijn. Vorige week was in het nieuws dat een dorp Overschild, zegt u helemaal niets. Er hebben wel 150 mensen ooit gewoond. Nou ja, dat zijn natuurlijk aantallen van je welste. Maar goed, daar, het sterft uit. Ik begrijp het wel. De huizen zijn niet meer te verkopen door de gaswinning, door de scheuren. En de scholen sluiten, want er zijn te weinig leerlingen. Nou, de bakker die kan niet meer leven, want er zijn te weinig klanten. Ga maar door. Er is niks meer. De fanfare stopt, want er zijn geen muzikanten. De zangvereniging houdt op, want de sopranen zijn uitgestorven. Zo gaat het. Het leeft niet meer. En dat was de situatie in Israël in de tijd van Deborah. En ik kan me voorstellen dat er vertaald wordt leiders ontbraken. Er was geen stuur meer, er was geen enthousiasmering meer. Er waren geen mensen meer die echt voorop gingen. En toen is Deborah geroepen. Ik begrijp dat. En ze was bovendien profetes. Ze heeft bepaalde dingen gezien die anderen niet zagen. En zij heeft ingegeven door de Heere zelf, Barak ontboden. En jij moet aan de slag. Nou, die man die kwam wel, want je waagt het niet om bij Deborah niet te komen. Nee, goed, vul maar in. Hij kwam wel, maar hij durfde niet. Hij zei, ik wil wel gaan, maar alleen als u met me meegaat. Nou, zegt ze, dat doe ik wel. Dus het is heel, de mannen heel zwakjes. Mannen, broeders, waar is uw kracht om dat wat God u gegeven heeft, om die positie die u hebt, om dat ook waar te maken? Of laat u het ook een beetje afweten. Ik vond het heel merkwaardig dat professor Dr. J. Waterink ooit een boek geschreven heeft, Aan moeders hand tot Jezus. Misschien kent u dat van vroeger. Het is bijna antiquarisch nu, maar toch. Maar niet aan vaders hand tot Jezus. Zou het vandaag ook al zo zijn? En die roep om een vrouw in het ambt, is dat misschien de zwakte van de mannelijke inbreng? Ik denk het wel. In die zin is er niet zoveel verschil met toen en nu. Kan ook haast niet anders, want de vijand is net zo actief vandaag dan toen. En het is dezelfde vijand en die heeft inmiddels nog meer ervaring. Niet de 20 jaar van toen, maar nu de eeuwen intussen. Maar Deborah is er, een profetes. En ze heeft in haar tuin een soort palmboom, Deborah-palm. En daar heeft ze, nou ja, laat me zeggen, counseling gedaan, huwelijksbemiddeling, praktische bemiddeling, aanwijzing gegeven hoe het zou moeten en zou kunnen. Prachtig. U bent misschien wel blij dat u een appartementje hebt, daar heb u wel geen Deborah-palm. Nou, u kunt er één huren en u zou ook één kunnen kopen op het balkonnetje. Maar toch. Barak, je moet met 10.000 man de berg Tabor gaan bestijgen. En dan begint het denken. Komt Tabor nog vaker voor in de Bijbel? Ja. Nou en of. Ja, in een paar hoofdstukken verder bij het verhaal van Gideon zit Gideon met die 300 mensen ook op de Tabor. Is niet mijn onderwerp van vanavond, maar het is wel wat er komt. En die 300 mensen zijn voorzien van een kruik en in die kruik een fakkel. En met een trompet uitgerust hebben ze daar gestaan. Die hebben helemaal niks gedaan, die hebben helemaal niet gestreden. Die hebben alleen maar gestaan en de kruiken gebroken, het licht laten zien en halleluja getoeterd. Sorry dat ik het zo zeg, maar dat is het wel. Ze hebben het geluid van de Heere laten horen. En de hele zaak in het dal is in verwarring. Dat dal bij de Tabor is het dal van Israël. Dat is het dal waar het laatste Bijbelboek over spraakt. het dal waar de legers in de eindtijd hun spullen zullen neerzetten. Dat is het dal. Precies dezelfde locatie. En velen van u zijn misschien in Israël geweest en hebben tijdens hun Israëlreis al of niet met een Arabische taxichauffeur een opgang gemaakt naar de Tabor. De eerste keer dat ik daar was, ik schaamde me dood. Maar die man die vloekte alles bij elkaar en schold Jehovah. En nou, vreselijk. Ik denk, is dit nu geestelijk? Maar we waren aan de wilde spinnen overgeleverd. We hadden helemaal geen keuze. We moesten met diezelfde taxichauffeurs naar boven gebracht worden. Want te voet was het te ver en een busje ging niet. Nu is het een beetje gecultiveerd. De wegen zijn een beetje beter dan toen. Maar die taxichauffeur is er nu nog. En hij riep bij elke bocht Allah aan. Dat was ook wel nodig, denk ik. Maar je denkt, nee, maar zo ging het. Je was van alle emotie, als het om de Heer Jezus gaat, vervreemd. En je kwam daarboven aan en ja, dan moest je aan de Tabor denken. Wat is op de Tabor gebeurd? Daar is de Heer Jezus ineens veranderd. Daar is de Heer Jezus van een gewoon kleed gaan wandelen in een glinsterend wit kleed. Zo wit als geen zeeppoeder op aarde geen voller wit kan maken. Zo prachtig. En daar zijn Mozes en Elia verschenen aan de Heer Jezus. En die hebben met hem gesproken, volgens Lucas 9, over de uitgang die hij in Jeruzalem zou gaan volbrengen. En daar heeft Petrus gezegd, ook niet weten wat hij deed, 3 tenten. Oh ja. Voor u 1, voor Mozes 1, voor Elia 1. Ik vind het nog knap dat die zijn voor ons ook heen. Dat heeft hij niet genoemd. Dus ik vind het eigenlijk nog wel mooi. En toen kwam een stem uit de wolk die boven hem was. Dit is mijn geliefde zoon. Hoor hem. En toen die wolk weg was. En ze waren in slaap gevallen. Dat kan in Gethsemane als het om het lijden gaat. Dat kan zelfs op de Tabor als het om de heerlijkheid gaat. Dus je moet niet zeggen dat het om het lijden is dat ze in slaap vielen, om de nadigheid, maar dat kan net zo goed als het om de mooiheid gaat. Dus in beide gevallen zijn ze in slaap gevallen. En nu, ja, toen waren ze ineens alleen. En ze hebben in die tijd niets gezegd. Petrus herinnert zich, ik zat dat net nog te lezen op dat stoeltje daar, in 2 Petrus, toen we met hem waren op die heilige berg, en toen een stem van de luisterrijke heerlijkheid tot hem zag, deze is mijn geliefde zoon. En we hebben het profetische woord des te vaste. 2 Petrus 1. Komt Petrus terug op wat hij toen heeft gedaan. Hij wilde 3 tenten opslaan. Dat ging niet. Nu heeft een architect een kerkgebouw daar neergezet. Balucci, een hele bekende Italiaanse. En die heeft in dat kerkgebouw 3 compartimenten, moeilijk woord, gemaakt. 1 heel groot middenstuk, dat is gewijd aan de Heer Jezus. En 1 aan de linkerkant als je binnenkomt, dat is gewijd aan Mozes. Met een mooie koepel, met op die ronding een schildering van Mozes bij de braambos. En aan de rechterkant van Elia, ook met een mooie schildering van Elia die op de Karmel stond. Met het gebeuren met die offers. Het is alsof je die 3 tenten waar Petrus het over had, kunt zien. Dus dat vind ik knap van een architect, dat hij dit kan uitbeelden. En dan houdt het op, want het was een steenbeeld. Maar het is nog te zien daar. Maar als je daar staat, dan kijk je op de vlakte van Jezreel, van Megiddo, de vlakte van de berg Megiddo. Har is een werk voor berg. Har, Megiddo, Harmageddon is dus de berg Megiddo. En vanaf de Tabor kun je dat hele gebied overzien. En kun je precies zien wat er vroeger aan strijd is geweest. En kun je ook zien wat er in de toekomst aan strijd komt. Dat is daar. Ze hebben in die tijd daar niet over gepraat. Later wel, kennelijk. Denkt u maar aan 2 Petrus. Ik zou zo graag iets bijzonders willen zeggen. Die ijzeren strijdwagens van Kanaan, van de Jabin en van Sisera, zijn generaal, die konden op die bergen niks bereiken. Dat is ook in de situatie bij Gideon precies hetzelfde. Die liggen in de vlakte. Harmageddon, de vlakte van Megiddo. Daar ligt het materieel. Straks ook, zegt de Bijbel. Want daar wordt het allemaal neergezet. Dus de feitelijke strijd zal bij het heiligdom gebeuren. Het was hier ook nog een woordje Kedis bij die berg. Dat heet dan heiligdom. Maar de eindstrijd is bij het heiligdom in Jeruzalem. Daar gaat het gebeuren. Straks. Maar hun tenten, hun materiaal ligt daar. Die ijzeren strijdwagens, nou, vult u maar in dat het tanks zijn van vandaag of ander spul. Maar zoiets is het. En er is niemand geweest die daar iets tegen zou kunnen doen. Het kwam heel sterk over. Wat zou dat vandaag betekenen? Nou, ik probeer het. Het gaat om de laagvlakte. Het gaat om het aardse bestaan, het aardse leven. Wat zouden de bedreigende krachten, de bedreigende dingen kunnen zijn voor jou en voor mij vandaag? Nou, in elk geval dat je je heel erg zorgen maakt over, heb ik wel brood op de plank? 2. Ook in elk geval van, ja, maar je moet er toch proberen hoger op te komen, carrière. En 3, we moeten toch proberen dat we een klein beetje freewheelend, een beetje zonder al te veel moeite en zonder al te veel zorg door deze wereld komen. Dat is 3. Die laat ik even apart staan. En dan ga ik een hele rij erbij noemen. Uw gevoeligheid, huwelijk, seksualiteit, hebzucht. Dat zit al in die eerste 3 verwerkt bijna. Maar ook drugs, alcohol, allerlei inspanningen, democratie, de verheffers van het volk, Nicolaïten. Ik kom niet aan 900, begrijp je? Aan 900 strijdwagens, 900 van die chariots, van die wagens, om te bestrijden, om jou de zegen af te nemen, te stelen. En hoe zou je het hoofd kunnen bieden aan al die toestanden die te maken hebben met deze aarde? En dat zijn niet eens allemaal verkeerde dingen. Het hoeven op zich helemaal niet alleen maar zondige dingen te zijn. Die zijn er ook bij, die heb ik ook genoemd, van verslaving. En van in de tang zitten van. Maar er zijn ook dingen bij die te maken hebben met ons leven. De zorg voor je kinderen. Wat heeft voor jou voorrang? Ik hoop dat u het sprongetje met me mee kunt maken. De Heer Jezus. Hij heeft gezegd dat er momenten zijn dat mensen misschien zoeken naar van de dingen van de aarde. Maar de Heer Jezus zegt, ik heb het in elk geval 3 keer gevonden, wat baat het de mens als hij de hele wereld wint en schade leidt aan zijn ziel. De hele wereld winnen. Nou, ons hele inspanningspatroon is bijna gericht op dit punt. De hele wereld winnen. De politiek doet het op haar manier. De defensie ook, heeft ook een vinger in de pap. Maar u bent ook bezig. Op uw eigen gebied. U wil graag de haan zijn. Het haantje, uw haan moet dan koning kraaien. U bent bezig misschien met de meeste van de gaven te hebben. U bent de belangrijkste in de gemeente. Vul maar in. Ik heb het niet over jou, ik heb het net zo goed over mij. Maar wat baat het ons? Wat baat het de mens als je dat hebt? Wat baat het Jabin, de koning van Kanaan, om alles in bezit te nemen? Wat baat het die man waarvan de Heer Jezus spreekt, die grote schuren gaat bouwen? Want zijn andere schuren waren te klein. In diezelfde nacht werd zijn ziel van hem geëist. Wat baat het een mens? Maar weet u, drie keer komt die uitdrukking voor in het evangelie van Matthäus, in het evangelie van Marcus en in het evangelie van Lucas. Wat baat het een mens als hij de hele wereld wint en schade leidt aan zijn ziel? Maar wat volgt bij alle drie de teksten op dat wat de Heer Jezus zegt, wat baat het een mens? Schrikt u niet. De berg Tabor. Toen nam de Heer Jezus drie mee en ging naar boven. Dat volgt erop. Dat is heel merkwaardig. En die kent u, de verheerlijking op de berg. Natuurlijk heb u daarvan gehoord. Ik heb er toch al schetsen pas, wat er gebeurde. Toen was hij daar, op die hoge berg. En toen zijn ze afgedaald. Wat zou vandaag het geheim zijn om te overwinnen? Om werkelijk te genieten van de geweldige zegen die God in zijn genade en door de Heer Jezus en door de Heilige Geest gegeven heeft. Wat is het geheim? Dat is de Tabor. Dat is zien wie hij is. Dat is uiteindelijk de conclusie trekken van, maar dit hadden we nooit geweten, dit hebben we nooit gezien. Dit wisten we niet. We wisten niet eens dat u een ander jurkje zou aan kunnen trekken of een ander pak aan zou kunnen trekken. We hebben u gewoon gezien als de vreemdeling van Galilee. En daar staat u ineens stralend wit. En dan komt er uit de hemel een wolk. En Mozes en Elia, wetprofeten, u mag invullen wat u wilt, die gaan praten met hem. Alle beide mannen in het Oude Testament hebben iets bijzonders gezien van de glorie van God en ook iets gezien van de oordelen van God. En ze wisten niet hoe dat ooit gecombineerd zou kunnen worden. Dat hebben ze nooit geweten. Ze hebben daar beide in dezelfde grotopening gestaan, in dezelfde grotopening, zowel Elia als Mozes. En ze hebben gedacht, ja, maar nu weten we het nog niet. En die mensen zijn ontslapen, Mozes is ontslapen, Elia is opgenomen. En ze zijn bij de Heer Jezus en nu komen ze terug. En ze gaan met hem praten over de uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Ze hebben het over het kruis gehad. Ze hebben conclusies getrokken. Er moet een punt zijn waar genade en gerechtigheid, waar genade en oordeel bij elkaar komt. En dat is het kruis van de Heer Jezus. Daar is het bij elkaar gekomen. En ze hebben met hem daarover gepraat. Ze hebben het niet over je vakantie gehad, over kamelen of over ezeltjes. Ze hebben het over hem gehad en dat wat hij daar in Jeruzalem zou gaan volbrengen. En dat is het sublime. En toen kwam er een stem uit de hemel. Een wolk, de Shechina, de wolk van glorie, de wolk van heerlijkheid. En ik kwam erboven hangen en er kwam een stem. Dat is hem, dat is hem. Je moet hem hebben. Hoe zou ik vandaag kunnen overwinnen? Hoe zou ik vandaag die ijzeren strijdwagens te lijf kunnen gaan? In eigen kracht. Nou, ik had gisteren een toespraak over Zacharia, hoofdstuk 4. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest spreekt de Heer. En je bent al lang tot de conclusie gekomen dat je het niet zou kunnen. Dat je dat niet hebt. Dat je die power gewoon niet hebt. Je bent eerder aan vakantie toe en daar ga je eerst eens lekker van genieten. Niet door kracht, maar hoe dan wel? Hoe zouden we vandaag dit kunnen doen? Hoe raar het ook klinkt, maar ik wil het toch proberen. Ik heb het van de Heer gekregen, gisteren en vandaag. Weet u, de Heer Jezus is hier op aarde gekomen. En wat staat als eerste, bijna als eerste van hem vermeld? Nadat hij begonnen is met zijn roeping, zich door Johannes heeft laten dopen, weet u wat, voor sommigen, in sommige evangeliën staat, niet in alle. Wat is dan het eerste van hem? Dat is altijd de verzoeking in de woestijn. Dat is het eerste wat je dan in Matthäus 4 en in Lucas 4. Je komt in Marcus 1 notabene direct aan het begin. Direct is daar als eerste dat thema verzoeking in de woestijn. En ik heb dat vaker gezegd. En ik zou het er wel in willen hameren als ik dat kon. Maar dat lukt niet. Ik kan u alleen maar zeggen, probeer het te begrijpen. Ik heb vroeger ook gedacht van, ja, toen moest hij Jezus examen doen. Moest hij even de stof die hij dan verworven had, dat moest even blijken of hij wel een voldoende zou krijgen. Voor de examencommissie. Want de duivel verzocht hem. 40 dagen niet gegeten, ben je verzwakt, ben je ook kwetsbaar. Loop je risico's dat je misschien wel je door je maag laat leiden in plaats door je gevoel, door je hart. En daar komt de duivel. Zeg van deze stenen dat ze brood worden. Wat zei ik zo pas? Wat was het eerste probleem? Brood op de plank. Dat hoort bij het aardse leven. Het was op zich niks vreemd. Heeft de Jezus geen wonderen gedaan met brood? Ja, weer zijn we achter. Met een paar broodjes, maar zelfs zonder brood. Zelfs bij zijn opstanding, iets daarna, lag er ineens brood er aan de oever. Er is helemaal geen bakkerswagentje langsgekomen, geen jongetje met 5 broodjes geweest. Toch brood. Iemand zei, wat mooi dat er toen de wonderbare spijziging geweest is, er nog 12 manden vol werden opgeborgen. Ik heb dat ook nooit begrepen. En nu heeft de Heer me duidelijk gemaakt, giet maar één van die manden leeg vanavond. Ze zijn bewaard gebleven toen. Toen hebben er 5000 mannen gegeten en hun vrouwen en hun kinderen ook nog. En nu van die 12 manden die overbleven, mag ik zo nu en dan een korf leeg gooien. Snap je? Niet ik. Hij heeft het gedaan. Maar hij wilde dat het bewaard zou blijven. En dat dit gebruikt zou worden. Dat het effect zou krijgen. Zegen. Maar de Heer Jezus, hij zei tegen de duivel nee. Toen kwam de duivel met het idee van, moest nou zeggen, als hij nu voor mij knielt, dan zal ik je maken tot overste van alles. Carrière. Hoger op. Ja, we willen een klein beetje vooruit in de wereld. We willen ook een carrière jagen. Een groot probleem, misschien wel speciaal voor mannen, is de carrière. Als je altijd op hetzelfde salaris blijft staan en altijd dezelfde werkzaamheden moet doen, dan krijg je er zo'n hekel aan, dan zou je wel weg willen vluchten. Dan wil je niet wachten tot 67, liever met 27 eruit. En de Heer zei nee. Maar dat buig ik voor jou. Dat doe ik net als die koning van Jaar ben, dan ga ik het alleen voor de aardse dingen doen. Richteren. Derde verzoeking. Maar spring dus van de tempel. Weet je, hij heeft van zijn engelen gezegd dat hij u zullen gaan dragen, u op handen zullen dragen, opdat u uw voet niet aan een steen stoot. Dat betekent dus dat je en zo'n schitterend navigatiesysteem krijgt, dat je je nooit meer stoot, dat je nooit meer een blauwe plek krijgt. Niet op je hand, Henny, en niet, vandaag. Niet daar. Dat gaat dan altijd goed. Dat is een soort superverzekering, willen we ook wel. Ons indekken tegen alle mogelijke dingen die misschien wel moeilijk zijn. Nee, zei de Heer Jezus. Maar waarom nu? Moest nu duidelijk worden dat hij het geleerd had? Nee, er moest duidelijk gemaakt worden aan de tegenstander, aan die koning van Jabin. Sorry hoor, dat was een representant van de duivel, van de Satan, die altijd wegrooft wat van de Heer is. Het moest duidelijk gemaakt worden aan de koning, de overste. Die overste van de duisternis, die de macht van de duisternis heeft, dat er nu een nieuw soort mens bestond waarop hij geen vat had. Dat is de verzoeking in de woestijn. Dat is niet, hij is geslaagd, hij had het wel gekund. Hij had kunnen zakken misschien, als hij niet goed opgelet had. Dat had hij misschien wel gezakt. Nee, dat kon niet, want er was een nieuw soort mens waar hij geen vat op had. Uit God geboren. Uit God geboren kan niet zondigen, zegt de schrift. Niet had een keuze om. En de duivel wist vanaf dat moment dat hij het verloren had. Dat er nu een nieuw soort mensen zou komen waar hij geen vat op had. Dat zegt de brief van Johannes voor jou, voor mij. Wat uit God geboren is, kan niet zondigen. Jij bent uit God geboren. Niet uit de wil van een man, niet uit de wil van het vlees, maar uit God geboren. Jij ook, jij die gelooft in het voorbrachte werk van de Heer Jezus. En dat nieuwe leven is onaantastbaar voor hem. Hij kan je wel verzoeken, maar je hebt zoveel power om te zeggen nee. Waar heb je die power? Als je ziet wie hij is, als je op de Tabor bent met hem. Daarom was Barak daar op de Tabor. En van daaruit gaan ze naar beneden. Nou, voor ze naar beneden kwamen, zegt hoofdstuk 5, dat lied van Deborah, toen hadden de sterren al gestreden. Nou, als de sterren gaan strijden, berg je dan maar. Dan is de overwinning compleet. En dat is ook precies gebeurd. Dus dit hele gebeuren in Richteren 4-5 is zo'n schitterende illustratie van hoe jij en ik nu mogen staan. Waarom zou Paulus dan tegen jou zeggen, zoek de dingen die boven zijn. Niet de aardse dingen, zoek de dingen die boven zijn. Ja, u denkt, ja, nou ja, zolderhoogte. En bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, daar heb je het. Want u bent met Christus gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Colossenzen 3. Doe dat dan. Ga vanuit die hoogte kijken naar wat er allemaal aan aardsigheid, aan voedselprobleem, aan carrièreprobleem, aan een easygoing route probleem is. Ga nu eens van bovenaf kijken, vanaf de Tabor, waar hij verheerlijkt is. Zie dan eens de Heer Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond. Je hoort het zeggen in de schrift. Wij zien Jezus met eer en met heerlijkheid gekroond. We zijn bij hem en met hem. En we kijken met hem naar beneden. Maar vanaf het moment dat we in het dal zitten, dan zien we strijdwagens. En als we van bovenaf kijken, dan denk je, oh, die strijdwagens, die kunnen helemaal niks bij ons op de berg. Ze zijn zo hoog verheven, daar kunnen ze niets uitrichten. Dat kunnen ze ook niet. Maar u kijkt verkeerd. Ik hoorde van de week iemand zeggen, dat was geloof ik een lied, ik weet niet meer waar ik het hoorde precies. De hoogste plaats is waarschijnlijk de plek op de knieën. Daar kun je het verst mee komen. Het hoogst kijken. Je bent zelf het kleinst, als je op de knieën ligt. Maar je bent het hoogst. Dat was wel een mooie dubbele. Maar dat zijn van die prachtige uitdrukkingen die je misschien mee mag nemen. Dat je echt voor jezelf zegt, Heer Jezus, maar ik wil zo graag met u kijken. En kijk dan eens naar hem. Zie dan op hem, die zulke tegenspraak van de zondaars tegen zich verdragen heeft, opdat u niet moe wordt en in uw ziel bezwijkt. Kijk dan naar hem. Zie het dan. En pak het dan. Ja, er zijn ook mensen die dan maar doorgaan. Als Deborah terugkijkt, dan zegt ze, ja, die Ruben, ja, die bleven gewoon zitten. Die hadden heel veel overleggingen. Nou, dat zal wel de Hollanders geweest zijn. Want als er één praatcultuur heeft, dan zijn de Hollanders dat wel. Emma, dat heet dan poldermodel. Emma praten. Emma eindeloos debatteren. En weer een commissie benoemen. En dan nog een keer er tegenaan. Ze bleven Emma praten. En anderen die zaten gewoon bij de veestallen naar het fluitspel van de herders te luisteren. Ja, die waren heel kunstzinnig. Ja, de cultuur, jazeker. Dan komt er een heel nieuw element om het hoekje kijken. En weer anderen die zaten bij de schepen. Ja, dat waren de economen. Die zaten, ja, en dat moet wel gebeuren. Ja, je kunt je zomaar niet je werk in de steek laten. En er waren ook mensen die zaten aan het strand. Die hadden net vakantie. Echt leesbaar. Zet die bril maar op. En je ziet het, leiders ontbraken. Maar nu, jij en ik. Wij staan nu hier en wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Dacht u dat de duivel zijn best niet zou doen om jou die zegen af te pikken? Nou, dat doet hij wel. En zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Het is heel duidelijk dat het nog steeds doorgaat. En waarom lezen we dan het boek Richteren niet? Want daar staat het. Daar gaat het over. We kunnen over alle details nog wat gaan zeggen. Maar ik wil zo graag dit duidelijk maken. Als ik met de Heer Jezus op de berg ben, dan durf ik het aan. Als ik met Gideon op de berg ben, dan neem ik mijn trompet en dan ga ik toeteren. Ik ga mijn kruik kapot gooien. Dat komt nog hoor, voor de hoofddoek. En als ik met Barak ben en Deborah, ga ik van de berg afdalen en dan is het pleit al beslecht. Dan is het al gebeurd. Want de sterren die hebben al gestreden. Ik stel u dat voorlezen uit Richteren 5, voor alle zekerheid. Voordat ik nog iets over die mevrouw wil gaan zeggen, die Jael. Richteren 5, vers 20. Vanuit de hemel streden zij. Vanuit hun banen streden de sterren tegen Sisera. Heel concreet. Niet Barak streed tegen Sisera, maar de sterren uit de hemel. De Heer zal voor u strijden. Dat moest Mozes leren al. En jullie moeten stil zijn. Hier weer net zo. En nu dat hele merkwaardige. Dit is het plan van God. En dan is er feitelijk een oplossing gekomen door die mevrouw Jael. Nou, die wordt geroemd, ook in het hoofdstuk 5, wordt bezongen. Super. Eventjes, voor alle helderheid. Ze was familie van Zipporah. Ze was afkomstig uit de gelederen van de schoonvader van Mozes, Heber. Jethro. En ze waren deels teruggekeerd naar Saoedi-Arabië. Ik denk dat ik dat zo mag zeggen. Dat is een beetje hedendaags, maar goed. Dat was dan de priester van Midian. Midian is dus nu Saoedi-Arabië. Er is heel veel over te doen vandaag. Ik weet ook niet welke rol daar nog allemaal uitrolt. Maar die dingen gebeuren. En ze zijn voor een deel dus teruggekeerd. Toen Mozes zei, ga met ons mee. Toen hebben sommigen gezegd, nee, dat doen we niet. Maar anderen hebben gezegd, ja. Het blijkt dus dat zij meegegaan zijn voor een deel. Ook uit het boek Jozua, ik dacht al hoofdstuk 1 of 2 of 3. Maar het is duidelijk. En later hebben ze zich niet verenigd met het volk Israël. Ze zijn toch apart gebleven. En ze hadden een beetje vriendjespolitiek, maar ze woonden daar in Kanaan. Dus ze denken, we moeten een beetje vriendjes zijn met de buren. Dus ze hebben een verbondje gesloten, toch, zo ging dat toch wel, met de koning van Hazor en van de Jabin van de Kanaanieten. Maar nu blijkt uit de tekst dat ze zich daar ook los van gemaakt hebben. En het hele merkwaardige is dat u hier in dit hele strijdgevoel een kleine familie vindt die in tenten woont. Dat is nieuw. Dat hadden de Israëlieten ook gedaan in de tijd van de woestijn. Maar daarna niet meer. Nee. Huizen. Mooie huizen. Later waren het al wel doortimmerde huizen. Haggai 2. Maar hoe dan ook, ze hebben dus een gezelschap. Mag ik het anders zeggen? Die kennelijk vreemdelingschap hebben beoefend. Daar. Ze hoorden niet bij Israël. Ze hoorden ook niet bij Kanaan. En ze woonden in tenten. Wel vlakbij die prachtige plaats Bezer, Kedes. En daar heeft Jael een tent gehad. En daar vlucht Sisera naartoe, die generaal, die legeroverste. En zij zegt ook nog dat hij welkom is. En ze heeft bewust gehandeld. Maar wat is nu het grote wapen? Een tentpin. Het symbool van vreemdelingschap. U bent vreemdeling en u bent bijwoner. Waarmee zou u dan gewapend de vijand tegemoet moeten treden als dat nodig is? Met vreemdelingschap. Ik hoor hier niet. Ons burgerschap is in de hemelen, van waaruit we ook onze Heer Jezus Christus verwachten. We horen hier niet. We wonen hier wel, maar we horen hier niet. We hebben hier niks te zoeken. Ook als ik hier nou niks te zoeken heb, is dit dan mijn leven? Nee, ik hoor hier helemaal niet. Ik ben hier wel. Maar ligt dan alle accent op carrière hier, op brood op de plank van hier? Moet ik hier easy going, moet ik hier zonder enig probleem verder? Is dat wat ik zoek? Of zoek ik hem? De vreemdeling van Galilee. Zo wordt hij genoemd. Maar is het zo? Zijn we zelf in staat om een tentpin te pakken en een hamer? Ik heb vanmiddag voor mezelf opgezocht hoe ging het ook weer met de eerste zondeval. Wat zegt de Heer dan? Dat het zaad van de vrouw, de duivel, de kop zo vermorzelen. Toen dacht ik, nou, ik heb wel een plaatje gezien hier in Richter 4. Er ligt een meneer, representant van dat geweldige rijk, uitgeplaat, moe en mat. En ze heeft hem zijn kop vermorzeld. En als u dat precies wil weten, u leest dat maar in hoofdstuk 5, hoe dat ongeveer ging. Nou, ik zal de teksten noemen, vers 24 tot en met 27 van hoofdstuk 5. En daar vindt u aan het eind ongeveer hoe dat gegaan is. Beetje luguber, ja. Dat is het ook. Maar hoe dan? Hoe ga je het doen? Ga je het met zachte heelmeesters doen? Met een zalfje? Of ga je met hem zeggen, nou, je bent eigenlijk ziek, dus je moet maar een beetje honing hebben met wat cognac of zo. Dat knap je van op. Sorry hoor, ik noem maar een rare toestand. Of ik heb me echt afgevraagd, Dato, waar is jouw tentpen? En hanteer je die nog wel eens? Of ben je zo eigen geworden met deze wereld, met deze aarde, met alles wat hier is en leeft en wat hier normaal is, politiek correct praten? Dus meedoen met de hele gemeente. Dus als er een paar beginnen over de Zwarte Piet, dan zeg ik ook, hij moet maar weer een ander kleurtje. Noem maar iets. Van alles kan er gebeuren. Maar hoe gaat het? Hier zit zoveel stof tot nadenken, dat ik mezelf de vraag heb gesteld, zou ik wel een Deborah willen zijn? Nou, eigenlijk wel. Zou ik wel een Jael willen zijn? Dus een andere vrouw die het uiteindelijk ook doet. Een beetje luguber, hè? Moeten we het dan zo hard spelen? Ja, ik denk het wel, ja. De kop vermorzelen. Dat doet de Heer Jezus uiteindelijk zelf. Van de Satan. En hij is ook het zaad van de vrouw. Heel merkwaardig. Richteren 4 en 5 zijn gegeven aan jou en aan mij om ons daar echt mee te voeden. Heer Jezus, dank u wel dat u ons gezegend hebt. En we willen graag met u zijn op uw hoogte. We willen graag met u zijn op de Tabor. We willen graag met u zijn waar de opgang uit de hoogte zichtbaar wordt. En dat is voor mij nog een uitdrukking die nog niet helemaal plaatsen kan. Uit het begin van Lucas, daar gaat het over de vader van Johannes de Doper die dat zegt. De opgang uit de hoogte. Dus daar ben je al een hoogte en daar is nog een opgang. Is nog een etage hoger. Van daaruit gaat het pas. Gaat het nog verder. Nog mooier. Maar u en ik hebben zoveel zegen. Zoveel bijzondere zegen van God. En de duivel valt aan. Hij wil je iedere keer arm maken. En ons ja, als kleine armoedzaaiertjes door deze wereld laten gaan. Nou, we hoeven hier niks te zoeken. Maar u mag op hetzelfde moment zijn, we zijn rijk, Heer Jezus. Niet rijk en verrijkt en aan geen ding gebrek, dat is de aarde. Maar we zijn zo rijk in u, Heer Jezus. Zo gezegend met u. En dan komt het lied, tel uw zegeningen, tel ze één voor één. Tel ze dan maar. En zeg, alles heeft u gedaan, Heer Jezus. Dat is dat schitterende van Richteren 4 en Richteren 5. Ik vind het een heel waardevol stukje informatie, lesstof voor mij. Niet alleen informatie voor mijn geschiedkundige dingen, maar daar gaat het me niet om. Het gaat me wel om, wat is de boodschap? Waarom moeten we dit hebben? Waarom hebben we dit in onze Bijbels? Nu, om dit te kunnen zeggen en om dan echt de conclusie te nemen. Heer Jezus, neemt u ons alsjeblieft mee naar uw hoogte. En van daaruit zijn de poppetjes klein beneden en zijn de wagentjes die daar ronddarren. Dat zijn voorspelde knoppen. Daar lachen we om, bij wijze van. Nou, niet om hoogmoedig te lachen, maar wel om duidelijk te maken dat we in hem alle kracht hebben. In hem zijn we meer dan overwinnaars. In hem hebben we alles overwonnen en is er niets meer aan wapentuig over te houden. Daarom die wapenrusting van God, die anders is dan ijzeren strijdwagens. Uit Efeze 6 vindt u de opsomming. De Heere zegene u. Amen. Vader, dank u wel dat we naar Richteren 4 en 5 mochten kijken. En naar Barak mochten kijken. Naar Jael mochten kijken. Naar Deborah mochten kijken. Naar de Israëlieten mochten kijken. Maar ook naar de vijand mochten kijken. En moeten kijken. En we kunnen niet anders dan concluderen dat er ook toen de Heer Jezus hier op aarde was, ook in het dal van alles gebeurde. Toen de Heer Jezus van de berg afdaalde, was daar die ziekte van die maanzieke jongen. En was het één grote verwarring. Weet u het nu nog niet, zegt de Heer Jezus. Hebt u nu nog niks gezien? Het is alsof het niet ophoudt, dat gekrakeel. Strijd bij de poorten, als er oudsten gekozen moeten worden. Altijd is er gedoe. Altijd is er strijd. Dank u wel, Heer Jezus, dat u het ziet. En nu willen we bidden dat we allemaal het verlangen zullen hebben om met u te zijn op de hoogte van uzelf. Uw hoogte. Vanuit de hoge hemel daalde u neer naar deze aarde. Maar u wilt ons ook omhoog brengen waar u openbaar wordt, waar u zichtbaar wordt. Als Petrus dit later schrijft, dan herinnert hij zich dit moment gigantisch. Als Paulus onderweg is, ik ben het hemelse gezicht nooit ongehoorzaam geweest, zegt hij later. Dit zijn dingen die ons zo beklijven, zo beïndrukken, dat we verder durven en kunnen. Dank u wel dat u dat doen wilt, dat u ons bemoedigen wilt, dat u ons versterken wilt. Dat niet om nu even de hoogmoedige overwinnaar uit te hangen en zeggen dat we alles kunnen. We kunnen niks in eigen kracht. Maar uw kracht en uw genade en uw geweldige grootheid, Heer Jezus, dat is ons uitgangspunt. En we danken u dat we naar u mogen kijken, ook in deze stukjes uit het Oude Testament. We danken u. Amen.